geachte familie, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Geertje Koeldood Smits. Aan het begin van deze dienst zal haar lichaam dit kerkgebouw worden binnengedragen en ik wil u allen vragen in die mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin, namens u als zoon en schoondochter, herinneringen gedeeld worden over het leven van uw moeder en schoonmoeder. En daar wil u eerst de gelegenheid voor geven.
In memoriam. Ach, Geertje Koeldood Smits. 102 jaar is zij geworden, Geertje Koeldood Smits. Onze moeder en schoonmoeder. Voorwaar een leeftijd van de zeer sterke. Zij was tot op hoge leeftijd een vitale vrouw. Wandelde veel grote afstanden vanuit haar appartement Riedenborg in Ridderkerk. Die kracht heeft zij mede ontleend aan haar herderschap. Velen van u weten dat niet, wellicht, maar ze heeft samen met haar iets oudere zuster tot aan haar trouwen een schaapskudde gehoed. In alle facetten, dus ook het lammeren, et cetera, et cetera. Het was een grote kudde in de Hoekse Waard, te weten in de ambachtsheerlijkheid te strijden. Zij kwam uit een gezin met 4 broers en 3 zussen. Meisjes gingen in de jaren 30 niet naar school, nauwelijks. Terwijl haar broers wel konden en mochten studeren. En later ook allemaal carrière maakten. Haar grote liefde vond ze in Albertus Kudoot, die kort na het huwelijk in een Duits werkkamp terechtkwam. Ziek teruggekeerd met tuberculose werd hij opgenomen in het Dordts Hospitium. Wat later bleek ook zijn kleine zoontje, mijn man, besmet. En ook die werd opgenomen, maar wel in het Sehispitium te Katwijk. Beide vele, vele jaren. Er volgden natuurlijk ook moeilijke jaren hierna. Per fiets werden man en zoon lief wekelijks bezocht. Dankzij jaren schaapbehoede bleek zij daar fysiek goed tegen opgewassen. Maar wat was zij alleen? In een weinig liefdevolle situatie. Het gemis van man en kind, het kleine kind, heeft haar in die jaren verhard en ook wat verbitterd. Haar man heb ik nauwelijks gekend. Hij was vrijwel altijd ziek in de jaren 60. Ik heb hem toch nog even gekend. In die periode heeft zij ook aansluiting gezocht bij de gereformeerde kerk in Barendrecht. Ook dat gaf later strijd, innerlijke strijd, maar ook met haar volwassen zoon en toekomstige schoondochter. Dat waren niet altijd makkelijke jaren. Hoewel de contacten wel redelijk goed bleven, was het toch niet altijd eenvoudig. Alhoewel zij ook niet echt blij kon zijn met de keuze van haar zoon, ons huwelijk en de way of life, hebben wij toch getracht het beste ervan te maken. Wel was ze groots, of liever gezegd, trots op wat we beiden bereikt hadden. Later is ze veel milder geworden en wij begripvoller. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat er toch een aantal mensen heel dicht om haar heen hebben gestaan, haar laatste jaren. En dat was Anja van der Zwiene, haar vriendinnetje, ons nichtje Arina en haar man Gert Westmaas. Veel en intens contact hebben zij met elkaar gehad. Zij hebben zeker mede wat vreugde in haar eenzame leven gebracht. Terwijl Matty en Teus Kraaienveld haar vele jaren geestelijk hebben bijgestaan. Arie en ik zijn jullie bijzonder dankbaar voor deze liefdevolle aanvulling in haar eenzame, maar echt wel zelfgekozen leven. Ook in de Riedenborg had ze nauwelijks contacten. Dat wilde ze ook niet. Zij was blij in haar eigen situatie met de mensen die af en toe bij haar langskwamen. Veel dank aan de hartelijke en deskundige bezorging in de Riedenborg. Met name aan Jolanda Kuiper. Die heeft heel veel gedaan, vooral de laatste jaren. Mij vaak gebeld, is even bij te gaan zitten voor een extra praatje. Dat heeft ze bijzonder goed gedaan. Wat hebben jullie de laatste jaren veel voor haar betekend? Allemaal. Tot slot, begrafenisondernemer Timmer, met name Arjan Nedervon. Die heeft ons wat ruimte gegeven om de uitvaart op onze wijze mede te doen plaatsvinden.
Geachte familie en verdere aanwezigen. Wij willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar gaan zingen uit Psalm 80, vers 1. Een psalm die ook in het teken staat van het herdersleven dat Geertje Koedoot een poos heeft geleid. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Die in de troon van heiligheid u tussen cherubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. Dat is het eerste van Psalm 80. Samen de Heere zoeken in ons gebed. Grote en eeuwig God, op deze middag zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden, nu we samengekomen zijn met de familie Koedoot, met familieleden, bekenden, gemeenteleden. Nu we hier geconfronteerd worden met de eindigheid van ons aller bestaan. Want Geertje Koedoot Smits is de weg van alle vlees gegaan. En heren, als wij in het aangezicht van de dood komen, dan hebben wij als mensen geen woorden meer. Dan moest uw knecht David zeggen, ik ben verstomd. En ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En in een andere psalm wordt er ook gewaagd van de oorzaak van die broosheid en van die vergankelijkheid. Wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En Heere, laten die zaken allemaal nu mogen meespreken. Dat we een indruk ervan krijgen. Niet alleen dat we sterfelijke mensen zijn. Maar ook waar de oorzaak ligt van die sterfelijkheid. In de zondeval, waarin wij in Adam gekozen hebben om de vorst der duisternis na te volgen en u de God des levens vergramd te hebben. En dan is er ook geen woord van ons mensen dat in het aangezicht van de dood enige waarde heeft. Maar daarom mogen we vanmiddag, heren, ook niet naar mensenwoorden luisteren, maar mag uw woord geopend voor ons liggen. Wij bidden u, wilt u zelf dat woord openen voor ons hart. En ons hart openen voor uw woord. Wat zou dat een wonder zijn, heren, want er liggen toch zoveel blokkades. Zoveel verhinderingen die wij hebben opgeworpen om uw woord te laten zijn wat het moet zijn. Een kracht Gods tot zaligheid. Heren, wilt u dan alles uit de weg ruimen wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Geef zo dat we door de herderspsalm mogen worden onderwezen. En dat we door genade, door een wonder van uw wederbarende liefde, met David mogen gaan leren zeggen, De Heere is mijn herder. En mij zal niets ontbreken. Laat dat de vrucht mogen zijn, Heere, van het sterven van Geertje Koedoot Smit. En van alle andere verliezen die we hebben geleden. En alle roepstemmen die we hebben gehoord. Bovenal de vrucht van de prediking van het woord. Dat zoals u gezegd hebt, nooit ledig tot u zal wederkeren. Maar dat u ermee doen zult wat u behaagt. Heere, wees u met de zoon en de schoondochter die in haar een moeder en schoonmoeder verliezen. Zoals de schoondochter zojuist ook al in enkele woorden heeft verteld wie zij was en wie zij ook voor hen was. En dan begraven we geen leeftijd van 102 jaar, maar dan is er een moeder die gemist zal worden. In die wat complexe relatie die ze hadden, was er toch de liefde en de genegenheid. En hebt u hen tot op het laatst nog aan hen verbonden. En we danken u dan ook, Heere, voor alles wat u in haar gegeven hebt. In Geertje Koedoot Smit. Een mens met gebreken, een mens met zonden. Maar toch ook een mens met een hart voor de anderen, die toch ook het goede zocht, nadat zij dat zelf ook mocht ontvangen. Het beste voor had met een ieder. Heere, laten we dat ook mogen zien. Dat zij getracht heeft om op haar eigen wijze de weg aan te wijzen die er ligt in uw woord. Om die genade te mogen verkrijgen die zij zelf ook in beginsel mocht bezitten. Bidden u, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden. U kent ons, de familieleden, de vrienden, de gemeenteleden. In welke relatie dat we tot Geertje Koedoot Smits hebben gestaan en wat we in haar ook verliezen. Heere, wilt u geven dat te midden van deze roepstem en deze lege plaats uw woord zijn kracht mag doen. Dat het ons voor het eerst of opnieuw tot waarachtige bekering mag leiden. Dat de genade van de Heer Jezus Christus in ons hart en leven betekenis mag hebben of mag krijgen. Geef zo, Heere, dat alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heere, wij kunnen als wij bidden niet wijzen op iets in onszelf. Alles ligt verbeurd en verzondigd. En daar heeft Geertje Koedoot Smits in haar leven goed weet van gehad. Daar is ze onder gebukt gegaan, onder de zonden in haar leven. Die haar aanklaagden, waar ze boete voor deed. Maar ze was toch ook geen vreemdeling van uw genade. Geef dat die genade ook vandaag zijn kracht mag doen. Want u bent gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Hoor ons dan uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit Gods heilig woord. De bekende herderspsalm 23. En daarna lezen we uit het Johannesevangelie enkele woorden uit de bekende reden van de Heer Jezus over de goede herder. Dit zijn ook de laatste woorden die aan het sterfbed van Geertje Koedoot Smits zijn gelezen. Een half uur nadat dit gelezen is, moesten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En de Heer zelf weet wat zij hier nog van heeft meegekregen. We lezen Psalm 23 en daarna Johannes 10 vers 14 tot en met 18. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw en des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Johannes 10, vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af en ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde weder op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Laten we nu zingen uit de berijming van Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Familie, bekenden en gemeente. Persoonlijk heb ik uw moeder, schoonmoeder, mevrouw Koedoot, eigenlijk niet gekend. Ik heb haar wel een aantal keren bezocht, eerst samen met mijn vrouw. En ja, toen hebben we eigenlijk geen gesprek gehad. Op mijn vragen antwoordden ze wel met ja of nee. Eén keer sprak ze een zin uit, ze had het boekje voor zich liggen van Psalm 23. En ik vroeg aan haar, mevrouw Koedoot, mag dat nou ook voor u gelden? De Heer is mijn herder. En ze zei, dat durf ik zo niet te zeggen. En verder, in het tweede bezoek ter gelegenheid van haar verjaardag, was ze eigenlijk al zo ver weg dat ik haar nauwelijks bij kennis heb gezien. De laatste keer was een half uurtje voor haar sterven dat ik er nog even was, waar ook Gert en Arina bij waren. En hebben we die woorden nog gelezen die we zojuist uit Johannes 10 hebben gelezen en een half uurtje later is ze overleden. Hoewel ik haar dus niet heb gekend persoonlijk, heb ik wel een bepaalde indruk gekregen van wie zij was. Door mensen om haar heen, ook in het gesprek dat we bij haar sterfbed hadden. Het bezoek dat we afgelegd hebben afgelopen vrijdag nog. En ook uit de contacten met ouderling Kraaienveld en zijn vrouw. En hoewel ze dan dus op dat moment niet durfde te zeggen dat de Heer haar herder was, is het getuigenis dat van haar gegeven was wel duidelijk. Dat het een leesbare brief is geweest in vele opzichten. Waarom we haar deze middag dan ook met gemak mogen begraven. En dan haal ik woorden aan die ik van de oude dominee Tanus hoorde, toen ik hem vorige week opbelde. om te vragen of hij wat kon vertellen over mevrouw Koedoot. Dat was voor hem natuurlijk ook alweer een hele lange tijd geleden, begin jaren 60, dat hij contact met haar kreeg. En ze op catechisatie kregen, uw vader en uw moeder. En hij zei vooral, haar man wist eigenlijk niks. Wie is Adam? Zo vroeg hij. En wat is een psalm? Dat wist hij dan nog allemaal te herinneren, dat dat op de catechisatie ter sprake kwam. Zij kwam er dan toe uiteindelijk om belijdenis te doen bij dominee Thanis. En hij zei zo met deze woorden, de Heere had een koord onder haar leven gelegd. En hij trok haar en ze kreeg zo een betrekking op God. En de kerk en het woord van God, die trokken aan haar. En behalve dan die getuigenissen van mensen om haar heen, die zo het een en ander verteld, heb ik ook een indruk gekregen van hoe zij groot geworden is. Gert heeft mij een aantal artikelen toegezonden over de herder van Strien. En het boek wat ik van u te leen heb gekregen, van B. Hogewerf, daar staat ook een hoofdstukje in over de herder van Strijen. En ja, dan zie je hoe haar leven verweven is geweest met die schaapskudde. Onder de indruk is geweest van de levensgang van haar vader, van de wijze waarop hij tot bekering is gekomen. Een man met een heel complex karakter, heb ik het idee zo gekregen, die door een zeer diepe weg geleid is, onder diepe overtuigingen jarenlang heeft gelopen, maar ook liefelijk werd vertroost vanuit Gods woord en soms zo kennelijk door de Heere werd opgezocht dat hij luidkeels psalmen aan het zingen was en de mensen konden hem van heinde ver al komen horen aankomen met zijn schaapskudde. Maar ik las ook in die stukjes dat Dirk Hendrik Smits ook niet alleen geleerd heeft uit Gods woord, maar ook veel geleerd heeft van zijn schaapskudde. En daar kreeg hij veel zelfkennis van. Hij mocht door zijn herderschap ook veel leren van die grote herder der schapen. En onder andere een getuigenis van de waarde heer de redelijkheid, waarin in een gesprek met Dirk Hendrik Smits in dat boek te vinden is, kun je zien hoe dat hele herdersleven verweven is geraakt met zijn geestelijke leven. En dat heeft ook zijn weerklank gehad op uw moeder, op haar geestelijke leven. Want hoe vaak haalde ze het niet aan? Zo hoorde ik, ouderling Kraaijenveld heeft het nog aangehaald, in de nieuwjaarstoespraak, hoe zij voorbeelden uit het herdersleven regelmatig voorbij liet komen. En het is ook daarom dat ik deze herderspsalm zomaar enkele gedachten, want je zou over elk woord in deze psalm wel heel lang kunnen spreken, maar het kunnen eigenlijk maar momenten zijn waarin ik met u zomaar enkele gedachten wil delen uit die herderspsalm, waarin David verwoordt hoe dat hij een herder heeft. Hij is zelf natuurlijk herder geweest, David, in de velden van Efrata. Hij hoedde de kudde van zijn vader Isaï. En David heeft er ontzaglijk veel van geleerd voor zijn eigen geestelijke leven. Wat voor beesten dat schapen nu eigenlijk zijn en waarom dat God nu juist dat dier heeft uitgekozen om in de schrift tot voorbeeld te dienen van zijn volk. En vandaar dat we dat beeld heel vaak in de Bijbel tegenkomen, in deze psalm 23, maar ook in psalm 80 die we gezongen hebben. Het thema van de herder met zijn schapen. Je treft het in het Nieuwe Testament aan, in de gelijkenissen van de Heer Jezus, in de woorden van de Heer Jezus. Ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en ik word van de mijne gekend. We kennen de gelijkenis van het verloren schapen enzovoorts. Maar waarom dan dat beeld? En waarom dan dat dier? Waarom is het geen leeuw die door de Heere is uitgekozen om als beeld te dienen voor zijn volk? Of waarom geen hert? Nou, het zal er onder andere mee te maken hebben dat schaap eigenschappen vertoont zoals God het zijn volk ook gaat leren wie ze zijn. Er zijn aantrekkelijke eigenschappen van een schaap te noemen. Een schaap tot een aantrekkelijk dier maken. Je kunt denken bijvoorbeeld aan hun hulpeloosheid. Een schaap is zonder herder hulpeloos. Dat geldt en dat gold voor de schaapskudde van uw moeder. Dat gold ook zeker van de schaapskudden zoals die in het oude Israël natuurlijk werden gewijd. Daar waren de gevaren nog veel groter dan dat ze hier zijn. Daar had je de ravijnen, daar had je de roofdieren. Allerlei gevaren lagen op de loer en zo'n schaap had eigenlijk geen middel om zichzelf te verdedigen. Een leeuw heeft nog slagtanden, een beer heeft nog klauwen, maar een schaap heeft dat allemaal niet. Is hulpeloos, kan zich niet verdedigen, kan ook geen dier aanvallen. Een schaap is ook geen vluchtdier in die zin. Een hert, dat is uitgerust met allerlei middelen waardoor het snelheid kan ontwikkelen, maar een schaap is eigenlijk maar een onbeholpen beest. Zeker als het een volle vacht heeft, dan kan het maar moeilijk uit de weg en een roofdier hoeft maar weinig te doen of hij heeft zo'n schaap te pakken. Ze zijn zwak, ze kunnen zichzelf niet redden, niet helpen. Als een schaap op zijn rug komt te liggen, zeker met een volle vacht, dan is hij reddeloos verloren. Dan kan hij uit eigen kracht nooit meer op zijn poten terechtkomen. Nou, dat zijn zo wat van die aantrekkelijke eigenschappen. Een schaap is een vredelievend dier. Je kunt met je gezinnetje, met kleine kinderen, gerust tussen een kudde schapen gaan instaan. Ze zullen je eigenlijk in ieder geval niet bewust geen kwaad doen. Maar behalve die wat meer aantrekkelijke eigenschappen van een schaap, zijn er natuurlijk ook nog wat minder aantrekkelijke eigenschappen. Een schaap, behalve dat het hulpeloos en zwak, ongevaarlijk is, is het ook een heel dwaas dier. Of zoals Dirk Hendrik Smit zei, het zijn stomme beesten. Ze hebben weinig verstand. En dat laat zich daarin zien dat een schaap, hoe goed hij het ook bij de herder heeft en hoeveel gras er ook groeit in de nabijheid, maar een schaap gaat altijd dwalen. Die herder die moet constant die schapen in het oog houden. Het zijn dwaalzieke beesten. Altijd weer dwalen ze af. En dat is ook wat David dan in Psalm ook als voorbeeld gebruikt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht. Maar ik zou ook willen zeggen dat heel bedacht soms de herder uit het oog verliest. Dwaalzieke beesten en daarnaast ook nog eens hardleers. Elke keer weer. Koppig ook. Koppige beesten. Die zich ook niet zo heel snel laten redden. Een schaap moet echt helemaal hulpeloos zijn. Moet geen kant meer op kunnen. Voordat hij zich gewillig laat redden. Zo las ik dat ook. Dat Dirk Hendrik Smits, uw opa, dat ook beschreef van een schaap dat in het water terecht was gekomen. En hij zegt, als ik er dan inga om dat schaap uit die sloot of uit die vaart te halen, hij zet zich schrap, hij zet zijn poten tegen de wal aan. Hij wil maar niet gered worden. En wat moest ik dan doen, zei hij, dan gaf ik het een duw. En dan viel het terug het water in, had het geen grond meer onder de voeten en dan kon ik het eruit tillen. En zo was zijn les dan aan een dominee, preek nou maar dat de redding pas daar is waar een mens geen grond meer onder zijn voeten heeft. Nou, deze eigenschappen, daar zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik zou maar de vraag willen stellen, hebben wij onszelf nou herkend? Hebben wij onszelf herkend in zo'n hulpeloos, zo'n broos beest als een schaap? Dat er in ons geen macht is tegen al die menigte van vijanden die tegen de mens opstaan. Geen kracht, geen macht tegen de zonde. Geen kracht, geen macht tegen de boze, de duivel. Geen enkele geweren tegen de dood. Totaal hulpeloos. We hebben geen verdedigingsmiddelen. We zijn weerloze prooien voor die geestelijke doodvijanden, zoals de schrift, zoals de catechismus die ook noemt. De wereld, de duivel, de zonde, het eigen boze vlees. Behalve weerloos en hulpeloos is de mens ook natuurlijk koppig, hardleers, dwaalziek. Dat is de oerzonde geworden van de mens. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, we vergramden God, de God des levens die zoveel wonderen, zoveel zorg had verricht. En de mens laat zich ook niet zo heel makkelijk redden, bekeren. De Heere roept, dagen zonder getal, bekeert u tot mij. Waarom zou ik toch sterven? Maar de mens is blind en doof voor die roepstemmen. Hij keert niet terug tot God, hij wil niet terug, hij kan ook niet terug. Dat zit zo in de natuur van de mens. Om zonder God te leven. In de duisternis die hij liever heeft dan het licht. En het is een van die dingen waarom de Heere nou ook deze beelden heeft gebruikt om het beeld van de mens te schetsen. Hulpeloos en zwak. Dwaalziek. Verloren in zichzelf. Maar ook nog eens opstandig, onwillig, koppig. Kortom, we liggen midden in de dood. Dood door de misdaden en door de zonde. Een prooi van de drievoudige dood. En dat zal iets zijn, gemeente, familie, wat wij ook moeten leren. Dat is iets wat Dirk Hendrik Smits heeft geleerd. De Heere heeft hem, ik kwam die woorden tegen in dat stukje in dat boek, overtuigd van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Dat zijn zaken voor hem geworden. En ik denk ook in het leven van uw moeder. Daar wisten ze van. En ze zagen zichzelf zo vaak getekend in het beeld van die schapen die zij moesten hoeden. En wij moeten het ook leren. Want de Heere gaat niet buiten de zonde om. Niet buiten die schapeneigenschappen om als hij mensen gaat leren dat ze een herder nodig hebben. Dan gaat hij ze leren waarom dat nodig is. Dan krijg je zelf kennis. Dan ga je in de spiegel blikken. En dat je geen dappere leeuw bent die in eigen kracht wel zalig kan worden. Dat je geen snel hert bent dat op de vlucht kan voor de zonde. Willoze, weerloze prooien. Die dus echt helemaal aangewezen zijn op de zorg van een ander. En zoals die schapen totaal afhankelijk waren en zijn van een schaapsherder. Een schaapsherder die hen gekocht heeft. Want er waren natuurlijk ook in het oude Israël huurlingen. Die ook wel voor de schapen konden zorgen. Maar zo zegt de Heer Jezus, die huurlingen, die gaan maar wat gauw op de vlucht. Die nemen de benen als er een leeuw aankomt of een beer. De huurling vliet, overmits hij een huurling is. Die heeft geen hart voor die schapen, die heeft ze niet gekocht. Maar een echte herder is eigenaar van de schapen, heeft ze gekocht. En dat zien we in David, die met een leeuw vocht en met een beer om zijn schapen te beschermen. En David heeft mogen leren als zwak, als hulpeloos, als koppig, als zondig schaap. Ik heb zo'n herder. Want zo zegt hij, de Heere is mijn herder. En daar gebruikt hij de allergrootste godsnaam die God voor zichzelf heeft gebruikt. Jehovah of Yahweh, waarin iets uitgedrukt ligt van de almacht van God. En van de trouw van God. De almacht die gaat spreken voor weerloze, hulpeloze schapen. De trouw van God die gaat spreken voor zondige, dwaalzieke schapen. En hoe is David nou tot die kennis gekomen? Hoe kan een mens dat nou zeggen? De Heere is mijn herder. Kan je dat nou zomaar zeggen? Nou, Geertje Coedoot Smit durfde dat niet zomaar elk ogenblik van haar leven te zeggen. Want dit zijn zaken die kunnen alleen eigenlijk uit de beleving gesproken worden. Dit zijn, zoals de mensen vroeger zeiden, meemaakzaken. Dat moet je meemaken. En hoe maak je dat mee? En hoe leert een mens dat nu? Nou, eigenlijk is het slechts een antwoord op een woord van God zelf. Willen mensen dat bezittelijke voornaamwoord kunnen gebruiken, de Heere is mijn herder, dan is dat slechts een weerklank in het hart van de stem des Heeren, die allereerst dat mijn heeft uitgesproken. David die geeft slechts een antwoord, omdat hij God heeft horen zeggen dat David zijn eigendom is, gekocht met het dierbaar bloed van die grote herder. Want zo wordt ons in de schrift ook God zelf voorgesteld. David heeft zichzelf dan als een schaap leren kennen met alle nadelige en onaantrekkelijke eigenschappen van dien. Maar de Heere heeft zichzelf ook laten prediken in het woord als de herder. De goede herder, zoals we gelezen hebben uit Johannes 10. Hij is de goede herder, want, zo zegt hij, ik stel mijn leven voor de schapen. En ergens anders, daar wordt hij ook de grote herder der schapen genoemd. Hebreeën 13. De grote herder, want hij heeft zijn leven niet alleen afgelegd, maar hij heeft ook dat leven weer opgenomen. Die uit de doden is opgestaan. Daarom de grote herder der schapen. En om nog een uitdrukking te gebruiken voor de Heere, dat is dat hij ook de overste herder der schapen is. Dat wil zeggen de ten hemel gevaren Christus, die zo zal wederkomen, als de overste herder der schapen zal verschenen zijn. En dat is het beeld dat David en dat ook andere bijbelschrijvers van God geven. Hij is een herder die zijn schapen gekocht heeft met zijn dierbaar hartebloed, die ze dus in zijn eigendom heeft, die ze nooit overlaat aan het geweld van de boze. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. Ik geef hen het eeuwige leven en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Hij is de goede, de grote, de overste herder der schapen. En als David dat dan zo mag getuigen, de Heere is mijn herder. Als hij zo mag getuigen en mag beleven dat de Heere hem gekocht heeft en hem tot zijn eigendom gemaakt heeft, dan is dat al genoeg. Dan heeft David eigenlijk al genoeg. Hij gaat natuurlijk wel in over datgene wat hij als weldadigheden heeft ontvangen. Ik hoop er zo even maar een enkele even aan te stippen. Maar dat hij het eigendom is van die herder, dat is eigenlijk al zijn troost. Zoals het catechismus dat in zondag 1 verwoordt. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En dat heeft David en dat heeft de opsteller van de catechismus. Dat leert Gods volk alleen slechts als een antwoord te belijden. Dat niet zij hem gezocht hebben. Dat de bekering geen zaak is die bij de mens begint. Want dat dwaalzieke schaap, dat zal uit eigen beweging nooit meer terugkeren. Adam en Eva, toen ze wegvluchtten bij de Heere, waren ze nooit meer van plan om terug te keren tot God. Maar het is God zelf geweest die hen achterna riep. Waar zijt gij? En de Heer is altijd de eerste. En hij zal ook de laatste zijn. En ook onderweg zal hij altijd degene zijn die hen opzocht. Een dwaalziek schaap, die kan wel weglopen, maar hij kan de weg terug nooit meer vinden. En hij wil het ook niet. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. Die zijn elke morgen nieuw. En omdat David en omdat Gods kind dat uit de schriften gaat leren verstaan. En als de Heilige Geest zo'n woord met zijn geest aandringt in het hart, dan mag een mens, naar de mate dat hij daar een bevatting van krijgt, naar de mate van het geloof dat hij geschonken krijgt, mag hij daar wel eens als een antwoord op geven. Misschien zo zijn oude ouderling uit mijn eerste gemeente slechts fluisterend onder de dekens, omdat het toch zo groot is. De Heere is mijn herder. En daar heeft een mens dan uiteindelijk genoeg aan. David die zegt, als vrucht daarvan, mij zal niets ontbreken. Mij zal niets ontbreken. Wil dat zeggen dat het leven van David dan verder zorgeloos is verlopen? Dat hij dus geen enkele ramp, geen enkele nood meer heeft meegemaakt in zijn leven? Nou, u die het leven van David kent, weet wel beter. Hij heeft 3 kinderen naar het graf moeten brengen. Hij heeft zoveel meegemaakt. Zijn kind, zijn eigen kind dat hem naar de kroon greep. Zoveel moeilijke zaken zijn er in het leven van David geweest. De vervolging door Saul enzovoorts. Nee, het is niet dat hem dan geen rampspoed meer zal overkomen. Of dat het hem aan bepaalde zegening in het leven nooit meer zal ontbreken. Een ander schaap uit de schrift, Paulus, die spreekt als een belijdenis uit dat hij weet van vervolgd te zijn, van gebrek te hebben. Hij weet ook van overvloed te hebben, maar hij zegt, ik ben vergenoegd. Vergenoegd, tevreden in hetgeen ik heb. Nee, dat zegt hij niet. Heel veel mensen die leven daarbij. Als ik maar veel heb, veel materiaal heb, veel geld heb, veel bezittingen heb. Als ik mijn schaapjes maar op het droge heb, om het maar met zo'n uitdrukking te zeggen. Als mijn pensioen maar geregeld is enzovoorts. Dan hebben heel veel mensen geen problemen. Maar als het hen gaat ontbreken aan die dingen, dan is lijden in last. Maar David, ik bedoel, Paulus die zegt niet van ik ben vergenoegd in hetgeen ik heb. Maar ik ben vergenoegd tevreden met hetgeen ik ben. Want ik ben een schaap van deze herder. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En al heb ik dan misschien wel veel wederwaardigheden en veel rampen te verwachten. Die zijn des vrome lot. Maar uit die allen redt hem God. Want hij is hun hulp en heil. De Heere is mijn herder. En daar heeft David genoeg aan. Daar heeft een mens genoeg aan. En deze psalm die getuigt er verder van. Van die weldaden die daaraan verbonden zijn. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En al ging ik ook in een dal de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De herder voert zijn kudde. Dat is ook zo'n woordje. Nogmaals, ik kan het slechts maar een beetje aanstippen. Zomaar enkele elementen. De herder voert zijn schapen. De herder geeft zijn schapen geen bevelen, ga. Maar hij voert ze. Dat wil zeggen, hij gaat voorop. En als ze ook in een dal van schaduwen des doods in moeten. En daar wordt niet slechts de dood zelf mee bedoeld, dat wordt nog wel eens gedacht natuurlijk. Vandaar dat deze psalm ook nog wel eens als sterfbedden gelezen wordt. Al ging ik ook in een dal van schaduwen des doods. En dat heeft er natuurlijk wel mee te maken, maar het is veel breder dan dat. Het wil zeggen dat als de dood zijn schaduwen vooruit gaat werpen in ons leven. En dat kan ook zijn terwijl je in de kracht van je leven bent. Maar als je door Gods geest ontdekt wordt aan wie je bent. Als je door Gods genade ontdekt wordt aan je broosheid, aan je hulpeloosheid, maar ook aan je zondigheid. Aan je verdorvenheid, aan je verlorenheid, aan je afhankelijkheid. Dan strekken de schaduwen van de dood zich uit over je leven. En hoe kan een mens dan verder? Hoe durft hij alleen verder? Dat kan alleen als de herder erbij is. En als hij zegt, volg mij. En als hij voorop gaat. En als hij de eerste is die in dat dal van de schaduwen des doods gaat. Dat geldt ook zeker van de dood zelf. Alleen als hij meegaat. Als hij erbij is. Ik ben met u. Al de dagen uw levens. Ook in het dal van de schaduwen des doods. Dan durft het. Als het schaap naar de herder kijkt en de herder knikt het dat schaap toe. volg mij. Het is alles verbonden aan de aanwezigheid van de herder. Als een schaap zonder herder is, dan is een schaap angstig, dan is hij zenuwachtig. David zegt in deze psalm bijvoorbeeld ook, hij doet mij nederliggen. Nou wil een schaapskudde gaan liggen, willen schapen kunnen neerliggen, dan moet er volstrekte rust zijn. Een schaap is een zenuwachtig dier. En het zal niet gaan nederliggen als er maar een hond in de buurt komt. Of als het harde geluiden hoort. Of als er andere dingen zijn die hem bedreigen, dan zal een schaap nooit gaan liggen. Alleen als de herder al die dingen heeft opgeruimd, als hij in hun midden is, dan liggen ze neer. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. Een mens zal nooit nederliggen, zal nooit rust vinden. Zal nooit de vrede in zijn hart vinden als de herder er niet bij is. En als hij zelf niet opgeruimd heeft wat een schaap, wat een kind van God soms zo zenuwachtig, zo angstig kan maken. Als hij de stem van de boze hoort. Gij hebt geen heil bij God. Als de zonde hem aanklaagt. Als de duivel hem heen en weer werpt. Als hij hem gaat siften als de tarwe. Dan zal een mens nooit rust vinden. Dan zal een mens niet nederliggen. Dan kan hij niet vrede vinden. Dan kan hij de dood niet in. Dan kan hij niet sterven. En daarom hebben ze de herder nodig. Die grote, die goede, die overste herder der schapen. En niet alleen had Geertje Goedo dat nodig. Maar we hebben het allemaal nodig. Alleen in de openbaring van de Heer Jezus Christus aan het hart. Alleen als Hij verschijnt. Alleen als Hij zichzelf gaat verklaren in het hart. Als Hij zijn stem laat horen. Ik ben de goede herder. En de schapen horen mijn stem, zo zegt Hij. Als Hij door woord en door geest zichzelf gaat openbaren. Als Hij krachtig door zijn geest inwerkt. Dwars door alle vijandschap. Dwars door alle koppigheid. Dwars door alle onwil. Oh, er is echt een onwederstandelijke werking nodig. Want net zo onwillig als een schaap zijn u en ik. We zijn net zo verkleefd aan de zonde. We dwalen net zo makkelijk af. Als een schaap. En wat heeft de Heere soms veel werk aan een mens. Ik weet niet of wat ik nu ga zeggen of dat het echt uit het leven gegrepen is. Maar ik heb dat wel eens een keer gelezen. Dat sommige schapen zo dwaalziek zijn. Dat de herder ze wel eens een pootje moet breken. Iemand die zei tegen mij dat zal een herder nooit doen. Nou, ik weet het niet. Misschien is het ook niet echt zo. Maar ik weet wel dat de Heere dat soms wel doet. En dat Jacob hinkende door het leven moet. Omdat hij aan zijn Jacobs natuur ontdekt werd. Omdat hij gered werd. Zoals hij dat zei bij Pniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Hij bleef voor zijn leven lang hinkende. En ik geloof ook dat er zo'n volk is dat hinkend door het leven moet. Zo dwars en zo dwaalziek en zo zondig. Dat de Heer het nodig acht om hem of haar zo te kastijden. Dat hij hinkend gaat. En het hem verhindert uiteindelijk om af te dwalen. Daar hoeven mensen niet aan te verlangen. Maar we maken het er soms wel naar dat de Heer dat nodig acht. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En daarom komt er ook vanuit zo'n sterven als van Geertje Koedood natuurlijk een ontzaglijke roepstem. Ze heeft de hoge leeftijd van 102 jaar mogen bereiken. Dat zal niet ieder van ons gegeven worden. Maar ook van haar gold en zij stierf. En het zal van ons allemaal gelden. En hoe zullen wij nou dat dal van de schaduwen des doods ingaan? Waar zullen wij straks de eeuwigheid gaan doorbrengen? Zonder deze herder, lieve mensen, komen wij om. We zijn niet bestand tegen die boze, die briesende leeuw, die woedt en teert en die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Wij zijn maar hulpeloze schaapjes. We hebben geen geweer, geen verdedigingsmiddelen. De zonde, de boosheid kleeft ons altijd aan. We hebben een herder nodig die ons koopt, gekocht heeft met zijn dierbaar hartebloed, die voor ons in gaat staan, die in zijn trouw niet laat varen wat zijn hand begon. Die goede, die grote, die overste herder der schapen. En als hij erbij is, als we dat door genade mogen gaan leren, dan kunnen we ook zeggen: de Heer is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 79, het zevende vers. Dat is ook het laatste psalmvers wat we bij de stervende Geertje Koedoot-Smits hebben gezongen samen met Gert en Arina. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Heren, voor wij nu naar de begraafplaats gaan om daar het lichaam van Geertje Koedoot-Smits aan de schoot der aarde toe te betrouwen, komen wij u bidden om uw kracht en om uw genade. Voor de kinderen, voor de verdere familie. Heren, we bidden u, wilt u geven dat die voor ons zo onmogelijke taak toch gemakkelijk mag zijn. Omdat we uiteindelijk haar niet aan de schoot der aarde toebetrouwen, maar dat ze gezaaid mag worden. In verderfelijkheid, maar in de hoop en in de verwachting dat ze opgewekt zal worden in heerlijkheid. Dat hebt u toch beloofd, Heere. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Heere, geef dat we haar zo mogen nastaren. Ook iets met van jaloersheid. Zij die in haar leven het blijk van heeft gegeven dat ze die grote herder heeft mogen leren kennen. En al sprak ze niet altijd uit de beleving en uit het bezit, maar dan toch ook wel vanuit het gemis. En kon ze en wilde ze en durfde ze bepaalde zaken ook niet te ontkennen. En daarvoor zij uw naam gedankt, Heere. Dat u dat koord onder haar leven hebt gelegd. Dat u haar getrokken hebt met goede tierenheid en met waarheid. En dat we wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. En geef dat wij nu zelf mogen worden aangespoord om datgene te kennen wat ook zij in beginsel naar de bevatting van haar vermogen en naar de mate waarin u dat haar hebt geleerd, heeft beoefend. Wilt u daartoe het woord zegenen wat we in alle eenvoudigheid en ook kortheid met elkaar hebben overdacht? Wilt u geven dat we in de spiegel mochten blikken, het aangeboren aangezicht mochten ontdekken? Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten we zijn, stof van jongs af, verloren in onszelf. Maar dat we ook uw gezicht mochten ontdekken in de schriften, uw vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt, voor alle oprechte harten ten troost verspreidt in smarten. Heere, vergeef genadig het zondige, alle tekort. Maar wilt u dat wat van u is genadig indragen in onze harten? Sterk ons, wees met ons, ook als we weer van hier gaan naar onze woningen. Bewaart u ons ook op de onveilige wegen en breng ons veilig thuis. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. De begrafenis van uw moeder en schoonmoeder zal in besloten kring plaatsvinden op de begraafplaats aan de Oude Dijk. Dit in het bijzijn van u als kinderen, vrienden en neef en nicht. Allereerst zal het lichaam van uw moeder en schoonmoeder dit kerkgebouw worden uitgedragen. U als genodigde wil ik vragen om gelijktijdig achter de baar aan te sluiten. Na het uitdragen heeft u als gemeenteleden en belangstellenden de gelegenheid om ook dit kerkgebouw te verlaten. En dan zal ieder zijn of haar weg in het leven weer vervolgen. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.